Nou, zoals we al tegen elkaar zeiden, het is de laatste zondag van het jaar. Maar ik heb bewust geen oudejaarspreek bij me, want dat laat ik aan Freek over. Want dan hoort hij zoveel oudejaarspreken, dan bent u blij dat het nieuwjaar is. Fijn hier in uw midden te zijn. En dat op een gegeven moment gevraagd werd aan de kinderen, ja, vind je het fijn om zoveel keer naar de kerk te zijn? Nou, ze zeiden ja, maar voor mij was het vroeger een bezoeking. Maar ja, ik moest altijd in mijn mand en zitten met langgerekte psalmen. Dus dat sprak mij als 5-6-jarige nog niet echt aan. Ik wens u nu reeds, omdat ik u niet meer zie, oudejaar, namens mijn vrouw en mijn twee jongens, een gezegend 2014. En een fijne oudejaarsviering. En jongelui, take care with the firework. Kunt beter niet kopen, geef het maar aan de zending. Ik koop het ook niet meer. Ik heb het nooit gedaan. Behalve bij de koffiebar, toen mocht het niet, toen had ik een voetzoeker bij me. Ik ben een raar mens nog even. We zullen samen danken en bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor deze gelegenheid. Dank u wel voor deze dienst, voor de fijne liederen. Dat we eindigden met zingen tot aan die dag. Dat ik zal wonen in een stad waar gerechtigheid eerst geen rouw en geen geklaag en waar geen onreinheid binnenkomt. En Heere, dat kan zo in 2014 maar gebeuren. Dat is heel goed mogelijk. Dat u komt en de doden uit de graven roept. En zegt, kom allen tot mij. Want er is dan ook een opstanding van onrechtvaardigen. En die staan links voor de troon. En rechts staan de schapen, zeker u de bokken. Met een verheerlijk lichaam in een wit linnen kleed. Heer, het is om naar uit te zien. Maar we zijn hier nog. En we leven nog in de strijd en in de gebrokenheid. Het is een mooie maand, die decembermaand, met kerst en oud en nieuw en met Sinterklaas en noem het maar op. Maar Heere, maak toch dat we blijven leven. Willen leven in die aanbidding die we uitgezongen hebben. We doen voorbeden voor alle zieken. Ook voor onze broeder die de schen in moet. Nou, de schen op zichzelf valt wel mee. Dat is gelukkig waar. Je voelt wat licht, je ziet wat lichten flitsen. En je krijgt door een luidspreker wat orders die je op moet volgen. En dan kan je er weer uit. Maar de buis is wel wat nauw. Dat is waar. Tenminste, dat lijkt zo. Hij is ruim genoeg. Wil kracht geven, Heer, en troost. Omdat de zenuwachtigheid waarschijnlijk zal komen door wat er achter kan huizen. Maar Heere, ook hem mogen wij samen toebidden dat u de trooster en de geneesheer bent. En dat geen ziekte, geen aandoening, geen kwaal voor u te gek is, nog te groot, nog te hoog. U kunt genezen, ook zonder chemo's en zonder pillen en zonder bestralingen en zonder alles waar we zo bevreesd voor zijn. Ik wil dat vragen voor deze broeder. Ook voor de zuster die uitrust en aansterkt. Of voor de andere die genoemd is. Heren, de namen kan ik zo gauw niet onthouden. Maar u ziet en kent. En wij bidden u om genezing, om troost en om kracht en om sterkte. Heren, zo bidden we voor ons land en volk. Wat ook 2014 ingaat. Waarschijnlijk met het nodige geknal en sommige dronkenschap. Maar Heere, uw licht heeft geschenen. Laat het aangenomen worden. En laat uw gemeente stralen van heerlijkheid en blijdschap. Die echt is. En niet door een sloot druk zeker alcohol wordt veroorzaakt. Of andere geneugten. Heren, wilt u uw gemeente kracht geven om in 2014 te wijzen op die stad met zijn palmbomen en zijn heerlijkheid. Wil kracht geven degene die boven ons zijn gesteld, ons koningshuis. En we bidden u tot slot, dringend voor de vrede van Jeruzalem. Want dat volk zal u moeten leren kennen, voordat u Jezus kunt komen. En we bidden u, wat ons betreft, heren, wilt u het alsjeblieft het komend jaar doen en terugkomen. Amen. Ik lees Lucas 11, het 27 tot en met 32. Het is niet zo'n lange schriftlezen. Het is ook de tekst voor mijn verkondiging. Op deze laatste zondag, Lucas 11. En vers 27 tot en met 32. We zullen zien waar we zijn. Ik begin maar te lezen bij vers 23 en daarna stop ik bij vers 32. Want dat is ongeveer ook de tekstomgeving voor de preek die ik nodig heb. Wie, zegt Jezus, als hij een boze geeft, heeft uitgedreven. En als hij iets gezegd heeft over de heiliging en de reiniging en over het koninkrijk Gods dat over u is gekomen, zegt Jezus: wie niet voor mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bij elkaar brengt, die verstrooit. Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. En als hij die niet vindt, zal hij terugkeren naar mijn huis. Waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en in orde. En dan trekt hij heen en neemt 7 andere geesten met zich mee, bozer dan hij zelf. En ze komen binnen en wonen daar en dat wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. En het geschiedde, toen hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief. Dat is, als je het Grieks bekijkt, zo plomp verloren in één keer tussendoor. Hij wordt als het ware onderbroken. Het is waarschijnlijk een genitivus absolutus, maar laat dat maar even. Het is in ieder geval, als je maar ziet, dat het in één keer Jezus is bezig te spreken, te onderwijzen. En die vrouw die onderbreekt hem en scheelt zo tussen de preek door, zo kun je het zeggen. Zalig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die gij hebt gezogen. Maar dan zegt hij, zeker, zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Toen de scharen te hoop liepen, die dringen naar hem op, die komen er niet meer bij, nee, die komen dichterbij, begon hij te zeggen, dit geslacht is een boos geslacht. Het begeert een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan dat het teken van Jona. Want gelijk Jona de Nineviten ten teken geworden is, zo zal ook de zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en het veroordelen, want ze zijn gekomen van de einde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. En de mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie meer dan Jona is hier. Nou, dat is mijn tekst en de schriftlezing. Ik heb hier staan opwekking 11, als u dat wil zingen voordat ik de preek doorgeef.
Sprak hier op aard, mensen kom tot mij. Dat is mij alles waard, ik maak waarlijk vrij. Er is een eer, er is een eer, er is een eer, er is een eer. Alleen hij wacht, totdat hij ook voor jou zo gemak. Stel niet uit, zeg tot hem, wees nu ook mijn Heer. Luister steeds naar zijn stem, hij geeft leven weer. Er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer. Alleen hij wacht, totdat hij ook voor jou zorgen mag. Spoedig komt Christus weer, heel de schepping buigt. Vol ontzag zich de Heer, hij is alleen hier. Er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer. Alleen hij wacht, totdat hij ook voor jou zorgen mag.
Dat waren de liedjes uit mijn jeugd. Toen ik bij de koffiebar begon, toen zongen we dit. En in de ruk zeiden ze met de gitaar. Gra o gruwel. Maar we hebben wel doorgezet. Wilt u, als ik amen zeg op de preek, onder 24 zingen als antwoord, ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Broeders en zusters, jongeren, gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik begin vanmorgen eens een keertje met een voorbeeld. Wij mochten in oktober, geloof ik, begin november al stemmen. Want die gemeentes werden samengevoegd tot de Friese Marren. Wat dat betekent, weet ik niet. Meren, geloof ik. In ieder geval, het wordt Lemsterland en nog even drie gemeenten. En dat wil zeggen dat er de twee burgemeesters in de steun verdagen. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Kost ook weer geld. Had het maar zo gelaten, denk ik. In ieder geval, we gingen stemmen. Toen kwamen we bij het stembureau. Dat ligt vlakbij mijn huis. En mijn vrouw, die was aan het werk in de thuiszorg. En die zei, stem ook even voor mij. Ik zei, ja, dan zal ik toch je identiteitsbewijs moeten hebben. Wat is identiteitsbewijs? Ja, anders mag je niet stemmen. Ik kan u niet vertellen hoe ik me daaraan erger, broeders en zusters. Ik heb mijn stempas toch en ik kom toch in een stembureau om te stemmen. Wat moet ik daar nou anders doen? Nee, en dan ben ik ook wel weer zo'n raar mens, dan gooi ik mijn rijbewijs neer. Hè? Even kijken wat ze zeggen. Ja, ik ben een krenk soms hoor, echt. Ik kan daar niet tegen, hè, tegen die regeltjes. Ik ben wat dat betreft een vrijgevochten urker en daar ben ik altijd gebleven. Maar goed, ik heb dan mevrouw zijn stempas, identiteitsbewijs bij ze en haar stempas met machtiging. En dan komt het allemaal wel goed, want die mensen kunnen het ook niet helpen. Die moeten ook gewoon de regels opvolgen. Dus, met een beetje gegrom in mijn achterhoofd, zo. Dan ga ik stemmen. Ja, dat is vanwege de fraude. Oh, nou ik vind het nog altijd onnodig. Maar dit voorbeeld kan in overtreffende trap toegepast worden op mijn preek van vanmorgen. Jezus heeft een omdringende menigte om zich heen staan. Ze lopen te hoop en ze dringen op, dat zegt het Grieks. Hij heeft een stomme, kan ook niet spreken, bevrijd van een demon en die gaat dan ook spreken. Hij is waarschijnlijk doofstom. En de reacties zijn nogal verdeeld. Duivelswerk. Hij drijft door de overste van de demonen de demon uit. In Matthäus wordt hier de zonde tegen de Heilige Geest aan verbonden. Daar heeft Lucas heeft het daar niet over. Voor Lucas ja, is eigenlijk voor onze tekst is één uitspraak van belang. Wie niet voor mij is, daarom ben ik daar beginnen te lezen, is tegen mij. Want Jezus heeft gesproken, hij heeft gezegd, als ik door de vinger Gods de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk der hemelen over u gekomen. Nou, die gemeente koninkrijk, ha, is interessant. Ja, hier moeten we meer van weten, dus die dringt op. Want voor hun is dat koninkrijk bevrijding van de Romeinen. En dat wordt doorgezet, dat kan ik u nu al die lijn al leggen, tot 70 na Christus, als de Zeloten een frisse opstand organiseren, die dan uiteindelijk door de Romeinen wordt neergeslagen. Daar kom ik nog wel op terug. Als Jezus uitspreekt, wie niet voor mij is, die is tegen mij, dan wordt hij onderbroken. Dat heb ik al uitgelegd, vanuit de Grieks is dat zo plotseling. En dan, ja, zalig degene wie uw moeder is, wie u heeft gezoogd en in bed heeft gelegd en uw luier heeft verschoond. Laat ik het zo maar even zeggen. Uw moeder zal wel trots op u zijn. Dat wil ze eigenlijk uitdrukken. En dan grijpt Jezus deze mogelijkheid aan om de zaligspreking wat om te buigen, als ik het zo lees. Zalig diegene, denk aan de bergreden, daar staan de zeven. Begin met eens vijf. Die het woord van God horen, maar ook horen, bewaren. En dan, misschien zal die menigte die link niet hebben gelegd, maar de lezers van Lucas, zoals wij dat zijn, kunnen hem wel leggen. Maria bewaarde al deze dingen in haar hart. Hetzelfde woord. Dan loopt die menigte, ja, die dringt bij hem op. Wat moet die zelfproclaimde rabbi dan ook wel weer zijn? Hij identificeert zich met het koninkrijk van God. Is hij dan die aardse tussen haken Messias? Dat speelt mee. Nou, als wij dan op hem moeten stemmen, bij wijze van spreken, dan moet hij zich maar eens even legitimeren. Kijk, naar dat voorbeeld. Legitimatie verplicht. Ik vond dat bij dat stemmen nou onnodig. Maar Jezus hoeft zich echt niet meer te legitimeren. Dat heeft hij al gedaan door de overste van de demonen te overwinnen, door de demon uit te drijven en dat koninkrijk de vinger Gods dichtbij te brengen. Teken is volledig overboden en toch die schade. Wat voor teken doet u? Dat is de hele evangelie en vind je dat weer terug. Doe maar eens een teken. Jezus doet er plenty, maar ja. Echt iets dat we kunnen zien dat jij, Timmerman, die Messias bent. Gods zoon hebben we het nog niet over. En dan noemt Jezus het geslacht, dit geslacht, daar moet je ook op letten, dit geslacht wat nu hoort. Dat is hetzelfde geslacht van Matthäus 24, wat op een gegeven moment die reden van de laatste dingen hoort. Is verdorven. En als ze dan toch een teken willen, dan zullen ze er een krijgen ook. Het teken van Jona. Jezus geeft het teken van Jona de profeet. De inhoud van het teken, de prediking van dit teken en de genade door of in dit teken. Nou, laten we maar gewoon de tekst volgen. Ik heb nou toch even Matthäus 12 nodig. Want dan wordt dat teken uitgebreider behandeld. Dat staat nog een paar keer in de evangelie. Jezus, Jona en zijn prediking. Nou ja, prediking. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh omgekeerd. Lekker pe. Eigenlijk spreekt hij zo. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh omgekeerd. Meer zegt hij niet. Zegt niet dat ze zich moeten bekeren of wat dan ook. Nee. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh omgekeerd. En dan gaat hij zitten wachten tot het gebeurt. Zal de stad verwoest worden door een aardbeving? Ook een streep onderzetten. Nou, er moet zelfs een vis aan te pas komen om eerst Noach naar Nineveh te krijgen. Of Jona naar Nineveh te krijgen. Dan zit hij 3 dagen en 3 nachten in de buik van die vis. Vraag me niet hoe het kan. Het is gewoon gebeurd. Einde verhaal. Ik snap het niet. Ik zal het moeten geloven. Er is op het moment geen enkele vis die dat regelen kan, maar deze vis kan het wel. Hij zit er 3 dagen en 3 nachten in, dan wordt hij op het strand neergelegd, laat ik het dan maar netjes zeggen. Zal hij eerst wel een bad genomen hebben, neem ik aan, in de zee. Ik hoop dat hij schone kleren bij zich had. En dan gaat hij, nou ja, vooruit dan maar naar Nineveh. Hij is er niet echt blij mee. Hij preekt via de stad, 3 dagen, dan gaat hij de stad in. En dan houdt hij op. Nou, zo kan het wel. En dan gaat hij op het strand met hem zitten wachten. Nu is zo warm, krijgt hij een wonderboom en die worm die vreet die boom weer op. Oh, totdat dat oordeel dan komt. En God laat hem zien dat hij genadig is. Daartoe veel feest dat er dan. Jezus laat in Matteüs 12 zien dat dit teken van Jona aan Israël wordt gegeven. Aan het geslacht wat hem hoort. En als Jona... Jezus is het teken. Ja, Jezus doet als Jona, zo moet ik zeggen. Die is eigenlijk ook 3 dagen onttrokken aan de buitenwereld. Dit is het uur der duisternis, het uur van Satan. Het begint in Gethsemane, donderdag, middags zo ongeveer, s'avonds. Dan is hij de hele dag bezig met voor het Sanhedrin en voor Herodes en voor Pilatus te verschijnen. Gegezeld en dan gaat hij aan het kruis. En dan op een gegeven moment, dan zondagsmorgens staat hij op. Ongeveer 3 dagen als je voor 6 en na 6 rekent. Dat is het teken voor Israël. Teken van Jona wordt aan Jezus voltrokken. Ja, en eigenlijk is het dan te laat als Jezus opstaat. Want Jezus staat niet op en laat zich aan de grote menigte zien, maar van 12 apostelen en wat getuigen. En die moeten het vertellen. En dan verbindt Jezus zijn teken van Jona, wat hij zelf vervult, aan de Salomo en meer dan Salomo en meer dan Jona. Want ja, de koningin van Scheba die gaat kijken. En de Nineviten bekeren zich en ze helpen met het oordeel als het zover is. Want Israël heeft tekens gezien, heeft het teken beleefd en heeft zich niet bekeerd. Nou, ik borduur hier nog wel wat op voort. Maar het is alsof Jezus die opdringerige menigte nog 1 keer een handreiking doet. Zo, hij zegt, de koningin van Scheba, als ze hoort van de wijsheid van Salomo, stapt ze op haar kameel en dan gaat ze verder kijken hoe het in elkaar steekt. Zalig diegenen die horen en bewaren. Jona preekt, nou ja, preekt. Kun je het wel een verkondiging noemen? 3 dagreizen in Nineveh. En als die, dan gaat hij lekker zitten totdat het verwoest wordt, wat niet doorgaat. U zou zeggen, dat ik zo zou preken, dan zou u zeggen, kom ik in de kerk om dat te horen? Maar Nineveh bekeert zich. In Zacharias. En als Jezus is opgestaan en naar de hemel gevaren, dan krijgt Israël nog een generatie, een Bijbelse generatie, 40 jaar de tijd om te reageren. Wordt er een gemeente in Jeruzalem gesticht. Broeders en zusters, gemeente, jonge mensen, de dood is plaatsvervangend. Het lijden was om onze zonden. Zijn opstanding zet de hemelpoort open. Ik zou zeggen, als u nog niet naar binnen bent geweest of gegaan, ga dan alsjeblieft naar binnen. Geloof in Christus, Jezus, de meerdere van Jona en Salomo. Er start een gemeente in Jeruzalem. En dat is het bewijs van Gods genade voor Israël. Gelukkig staat Romeinen 11 ook in de Bijbel dat er nog een tijd komt. En nu bezig is naar ik geloof zich te ontwikkelen. Maar als in 70 voor 70, net tot 70 na Christus, eerst Stefanus is omgebracht. Dan heeft Nero Paulus een kopje kleiner gemaakt. Waarschijnlijk ook Petrus. Ik heb het idee dat het in Jeruzalem is gebeurd en niet in Rome, maar dat laat ik zo. Als de meeste apostelen op Johannes na, voor 70 na Christus en anderen, zoals de broer van Christus, Jacobus, van de tinnen van de tempel is gesmeten. Als martelaar zijn gestorven, dan is het die day voor Israël. In de omgekeerde zin van het woord. Dan komt het teken van Jona. Tot vervulling als Jeruzalem de straf ontvangt. Een straf die voltrokken wordt door middel van de opstand van de zeloten. En die door de Romeinen wordt neergeslagen. Dan moet u even kijken in Lucas 11 vers 50 en 51. Ik zal dat wel even een beetje uitleggen wat daar staat. Ik heb het zo ook niet voor mijn neus, maar dat geeft niet. Dan spreekt Jezus het wee uit over de Farizeeën. En dan zegt hij, het bloed van Abel tot Zacharia. Dat is Genesis tot Kronieken. Dus de volledige Hebreeuwse Bijbel. Is trouwens wat uitgebreid met de martelaren van het Nieuwe Testament. Joodse martelaren. Zal geëist worden van uw ambt. Want altijd doodt u de profeten. Kijk maar in die gelijkenis van de pachters. Dat zegt eigenlijk precies hetzelfde. En als je in Openbaring kijkt. Ik hoop dat ik me vanmorgen kan beheersen. En dat ik het zo helder mogelijk aan u kan duidelijk maken. Dan zie je dus in Openbaring 16 een tekst staan die het omgekeerd zegt dan wat hier staat. Dat God een rekening heeft met Babylon is Jeruzalem. Die staat open. En dat is de beker van de gramschap. Nou, het volgende punt is aan de orde. Dan kom ik nog een beetje verder met wat ik u wil vertellen. Laten we eerst maar eens naar de prediking van dit teken kijken. En u nogmaals druk ik op het hart, ook jonge mensen, alsjeblieft. Ga naar Christus als je nog niet opnieuw geboren bent. Ik geloof, vandaar dat ik in mijn gebed ook bad en ik ben geen rekenmeester en ik kan Christus wederkomst niet voorspellen. Maar ik hoop en bid dat ik het meemaak. En dat het, ik geloof dat het spoedig is. Want alle dingen die moeten gebeuren zijn al gebeurd. De prediking van dat teken. Een verdorven geslacht vraagt om een teken. En dit geslacht krijgt een teken in de negatieve zin. De inwoners van Nineveh zullen ontkomen. Als zij gedurende de 40 dagen van Jona's verkondiging geen actie ondernemen. En wat ze wel hebben gedaan. Ze zullen omkomen zonder, maar ontkomen met bekering. Koningin van Scheba ook. Maar 3 jaar heeft Christus in Israël gepredikt. 3 paasga's heeft hij laten zien wie hij was. Hij heeft gezegd, kom tot het levende water in Johannes 7. Hij heeft zich niet bekeerd. Hij heeft voor het rechtshuis van Pilatus zijn bloed geëist en gezegd, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat is de generatie van Matthäus 24. Meer dan Jona Ezië benadrukt dit teken. En het laat zien dat het oordeel over Jeruzalem aanstaande is. Die generatie die Jezus hoort preken, die is niet zo verstandig als die Ninevieten. Niet zo verstandig als de koningin van Scheba. In het Oude Testament liepen er kuddes melaatsen rond. En wie is door Elisa genezen? Dat was Naaman de Syriër. Waar is Elia verstoken voor Agab? In Tyrus en Sidon, bij een heidense weduwe. En Jezus, ik zei het al, wat als het ware 3 dagen onttrokken aan het publieke leven. Het uur van de dood en van de Satan. En dan komt zijn overwinning. Maar daar staat het volk. En dat was tijdens het paasfeest uit alle landen waar Joden wonen. Moet je niet vergeten, kun je ook bij Pinksteren lezen, waar ze allemaal wegkomen. Van Egypte tot Rome, zeg het maar zo. Over de hele wereld kwamen ze. Jeruzalem zit chockvol. Die dat allemaal hebben meegemaakt en opgehitst door de schriftgeleerden en fariseeën. Dat is trouwens in 70 na Christus ook zo, want Jeruzalem is ingenomen tijdens het paasfeest. En ze eisen zijn bloed. En dan komt die oordeelsaankondiging over het vergoten bloed van profeten en apostelen van Abel tot Zacharia. De toorn van God en van het Lam. En dan wil ik u eventjes confronteren met een paar teksten uit het boek Openbaring. Lucas 23 vers 30. Nou, u hoeft niet op te zoeken, ik citeer wel. Als u maar gewoon wilt horen wat ik u vertel. Want het is anders dan wat u altijd over het boek Openbaring hoort. Dat ben ik me volledig van bewust. Dan staat er op een gegeven moment, Jezus sleept zijn kruisbalk naar Golgotha. De paal die staat er al. En dan zeggen de dochters van Jeruzalem, oh wat een zielenfiguur, die gaan hem beklagen. En wat zegt Jezus dan? Jezus zegt, wee niet over mij, maar over uw stad. Want als ze dit met mij het groene hout doen, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Die zullen zeggen, let op, want hier komt iets, hè? Heuvelen valt op ons en bergen bedekken ons. Dat is een aanhaling uit Hosea 10 vers 8b. Dat kunt u hem ook vinden. En daar symboliseert die uitspraak de ballingschap van het tienstammenrijk. Dus hebben we echt niet te denken aan een jongste dag zoals Grijdanus dat in zijn commentaar doet. En nou gaat u naar de Openbaring 6 vers 16 en 17. Daar staat precies, daar heb je de zes paarden, ja, dan heb je vier paarden gehad. Een witte, een rode, een zwarte en een groene. Dan heb je in Openbaring het vijfde zegel, dan bidden de zielen onder het altaar. Hoe lang nog duurt het voordat u ons bloed wreekt aan degene die ons als het ware een kopje kleiner hebben gemaakt? En dan krijgen ze een wit kleed en dan moeten ze nog even wachten. Je ziet ze weer in Openbaring 7. En dan staat er op een gegeven moment, als het zesde is voordat het zevende zegel open gaat, want dan krijg je zeven bazuinen en daarna zeven schalen. Nou, dat kan ik allemaal nu niet typeren. Dan krijg je op een gegeven moment staat er, de toorn van God en van het Lam breekt uit. En dat is de toorn over Jeruzalem. Afgebeden door de zielen onder het altaar. Dat zijn Jacobus, Johannes, Petrus en al die anderen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En als je verder kijkt in het boek Openbaring, dat moet ik zo in Openbaring 17 en 18, dan vind je de woorden terug die ik al genoemd heb, dat het inderdaad een straf is wat het boek Openbaring beschrijft, omwille van de zonden van Jeruzalem. Want Jeruzalem is niet, want Babel, Openbaring 17, is niet Rome. Er hebben nooit geen zeven keizers gelijk geregeerd en de zeven bergen. De zeven bergen, van het, de zeven bergen zijn zeven heersers en zeven steden. En dan zie je dat God in het boek Openbaring de toren over Jeruzalem uitstort. Tot en met Openbaring 19. Velen denken aan de eindtijd. Nou, ik heb Hosea 10 heb ik al genoemd. En uiteraard komt Jezus terug in grote kracht en heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Als hij met zijn machtige stem, dat hebben we geroepen, de doden uit de graven roept. En scheiding maakt tussen bokken en schapen. En gezegend is hij die staat als een schaap aan de rechterhand. In 1 Thessalonicenzen 4, dat gebroemde stuk van de opname. En 1 Korinthe 15, wat ongeveer hetzelfde zegt. Wordt het toegepast op de menigte. En 2 Thessalonicenzen 2, dat zeg ik er zomaar even tussendoor, dat moet u maar eens nakijken. Moet je een lijntje leggen naar Openbaring 13, het beest uit de aarde en het beest uit de zee. Het teken van Jona is de gevangenneming en kruisiging en het graf van Christus. Jona gaat naar Nineveh en predikt tegen wil en danken. Jezus stapt op uit de dood en overwint de zonde. Kijk, dan is er nog genade. Die prediking van de apostelen, waar begint die? Waar begint Petrus te preken? Die geweldige Pinksterpreek over de Heilige Geest, waar ook die tekens weer naar voren komen. In Jeruzalem. Als God zijn geest heeft uitgestort over de kerk, over de gemeente en over de mensen. Allen zullen profeteren en dan gaat hij preken. Het heil is uit de Joden. Trouwens, die lijn die kun je nog steeds leggen. En Jeruzalem krijgt nog een kans. Ook in Openbaring 20 heeft Jacobus, de broer van Christus, de gemeente als het ware hersticht na de verstrooiing. Ten gevolge van de vervolging van Stefanus door Saulus, later Paulus. En als Jezus naar de hemel gaat om te regeren op de troon van David, dan komen er 40 jaar om te reageren. En wie willen degene die geloven, kijk, hier komt hij hoor. Want dat is, moet even scherp gezien worden, wordt Jeruzalem uitgeleid. Dat zijn die onder 44.000. Uit alle stammen van Israël. En dan moet je voor Manasse moet je dan lezen, want als je een ander, op een gegeven moment naar een andere vertaling gaat, de Syrische vertaling staat er dan. En dan komen al die zonen, die worden gerangschikt naar hun moeder waar die zich op de wereld heeft gezet. Moet je maar eens goed lezen. Dan heb je, twee bij twee bij twee bij twee en dan ben je min op het laatste. Dan in de openbaring 7 kom je de verzegeling van de 144.000 tegen. Ook God bewaart de gemeente hoor, gelukkig wel. En die verzegeling, die 144.000, die kom je in het vervolg tegen. Dat is de grote schade uit alle naties, schalen en tongen, weet ik niet wat. Ja, maar dat is toch op de wereld? Dan lees het nou. Ze zijn niet in die steden geboren, ze komen uit de ballingschap. En dan moet je in Handelingen lezen, Handelingen 4 en Handelingen 2. Hoeveel mensen er met Pinksteren in Jeruzalem zijn, ik heb het al gezegd, die komen de hele wereld weg. En in Handelingen 4, dan worden de discipelen, die worden, de apostelen, die worden gegeeseld. En dan komen ze bij de gemeente en dan gaan ze bidden. Moet je lezen wat ze bidden. De koningen der aarde zijn opgestaan tussen Jezus en uw gezalfde. En wie zijn dat dan, die koningen der aarde? Ze halen Psalm 2 aan. Nou, dat is Pilatus. Dat is Herodes. Dat zijn de Romeinen. En dat zijn wel opstandige priesters en fariseeën. Dat heb je het gehad. Meer zijn er niet, die koningen der aarde. En dat is wat hier ook speelt. Maar in openbaring 7 vind je een mooi beeld. En dat beeld wil ik u even laten zien. Dat is het beeld van de herder. Vers 16 en 17. Maar dan Jezus gaat die mensen belegerde Jeruzalem leiden. En dat wil niet zeggen dat ze er levend uitkomen. Ze komen er ook als martelaar uit. En dan staat hij zal hen weiden. Geen honger, geen dorst, geen hitte, wat dan ook. Dat is het beeld van de herder. Dat moet je samenpakken met openbaring 5. Dan gaat het lam staande als geslacht. De leeuw van Juda gaat de zegels van het boek openen. Nou, dat boek, daar wordt van alles van gemaakt. Dat boek is gewoon het boek des levens. En dat is de burgerlijke stand van het hemels Jeruzalem. En dat wordt geopend om de verlosten eruit te leiden. En dan zie je op een gegeven moment dat in openbaring 7 het lam de herder wordt. En in openbaring 14 kom je ze tegen op de berg Sion. En in openbaring 15 zingen ze het lied van Mozes en het lam, dat lied wat zij alleen kunnen leren. En dan staan ze aan de Rode Zee, symbolisch gezien. De Glazen Zee. En dan zien ze de doden drijven als het ware, die Egyptische soldaten die zijn omgekomen. Tot zover. Broeders en zusters, maar wij zijn de gemeente van Christus. Wilt u nou zijn als die wijze jonge vrouwen, gereed om de bruidegom in te halen tegemoet te gaan? Wij hebben hier geen kalme reis. Echt niet. Dan kan ik de laatste 2-3 jaar van mezelf wel getuigen wat er over je heen gekomen is. Wij hebben te maken met zonde, met ziekte, met strijd, met moeite, met spot, met haat, met nijd en noem het maar op. De wereld gaat steeds meer, bereid u zich alsjeblieft erop voor om u te haten. Ik heb een goede buurman met zijn vogeltjes, ik heb op een gegeven moment gezegd, ik ben ook klaar met je vogels en met dat gesjilp. Wat was altijd een nat in mijn tuin. Ik zei, nou, ik heb er nou 1100 euro tegenaan gegooid. Ik heb er een puntje laten maken op de riolering zodat het water weg kan. En nou bekijk je het maar met je beestjes. Ik wil er geen woord meer over horen. En met je poten van mijn, ja sorry, geef het woord, van mijn bomen afblijven. Het zat. Nou, ik sprak hem van de week weer even. Hij had over mij 14 dagen geleden een artikel gestaan van de Joodse krant van dat boek Romeinen wat ik heb geschreven. Had ik een interview mogen maken. Met een foto erbij. Nou, daar kwam hij even op terug. Zeg, heb je het al gekocht dan? Hij liep weg. Hij wilde beslist niks meer horen over God, over Christus en over genade. Dan had God zijn jongen, dat jonge meisje wat bij hem is gestorven te vroeg aan leukemie moeten genezen. Maar zo werkt het niet, broeders en zusters. Maar zo gaat het in de wereld steeds meer werken. We hebben er verderop nog een wonen, die heeft een ongelukkig kind. En steeds loop ik met de gedachte, ik wou dat ik dat de handen eens kon opleggen. Maar het heeft geen zin. God kan het wel. En ik zou het graag willen doen, dan zullen ze toch echt moeten ophouden om God te haten. Ze hadden, mijn jongens die speelden dus zij heeft een jongen in dezelfde leeftijd, die zijn nu 23. Nou, die kwam bij ons wel spelen. Toen bleef hij eten en wij gingen bidden voor het eten. Hij mocht er nooit meer in. Nou, dan zit hij in de bar zich te bezatten. Wees alsjeblieft bij jonge mensen dat je op een gegeven moment hier zit en dat je op een gegeven moment van Jezus wordt. Want het wordt steeds minder in Nederland. Ik wil niet zeggen dat er geen mensen tot geloof komen. Elke dag zullen er wel mensen tot geloof komen, maar de strijd wordt meer. In de kerken, dat is ook op een gegeven moment, er is veel vrijmoedigheid vanmorgen. Is er een gang namen dat alles getolereerd wordt, dan zal ik het inderdaad, zal ik het ruim zeggen. En het moet allemaal kunnen. En het richt zich allemaal op overspel, laat ik het dan maar zo zeggen. En God pikt het niet. En ik zie in de Nederlands gereformeerde kerken, de christelijke gereformeerde kerken en de gereformeerde bond zie ik een scheuring optreden om deze zaken. En degenen die zich afscheuren en op de schrift willen staan, worden haters genoemd, want die hebben geen liefde. Meer wil ik er niet van zeggen, maar het komt. Blijf bij Gods woord. Bewaar uzelf in reinheid. En dan is er die geweldige boodschap van rechtvaardigmaking. Als wij kiezen om te leven in de heiliging, word ik dan volmaakt hier op aarde? Nee, ik word hier op aarde niet volmaakt. Echt niet. Ik zal het niet redden. Maar er komt wel een volmaaktheid. Als ik in een wit linnen kleed, daar ga ik het nog over hebben, het nieuw Jeruzalem binnentreed. Met dat wit linnen kleed zit een hele mooie gedachte achter. En dan ben ik eindelijk thuis. Zoals Henri Nouwen het zegt over de verloren zoon. Dat boekje is mevrouw nogal gek op. Moet je lezen? Ja, het spreekt mij niet aan. Akelige theoloog. Goed, we gaan verder. Leven in de heiliging. Bent u rechtvaardig verklaard? U weet wat dat is, hè? Rechtvaardig verklaring. God houdt u voor rechtvaardigen. Omdat u bedekt bent door het bloed van Golgotha. En hij u ziet rein en heilig als Christus. Dat is rechtvaardig verklaring. Nou, ik moet nog even naar het laatste punt. Of, we gaan naar het laatste punt. Er is tegen mij gezegd, ik sprak ze afgelopen zondag in Urk. Dan had ik het over dezelfde zaken. En toen zegt die ouderling tegen me, als je nog één keer op je logie kijkt, dan pak ik hem af. Ik zeg, als je maar weer terugkomt, want het is een, geef me het is een gouden. De genade in dit teken, al die zaken die zijn genoemd, vinden we in Openbaring 19 en 21 nog een brok uitzicht. Na de binding en het oordeel over Satan, ik ga het niet hebben over uw vrederijk, ik heb een opvatting over het vrederijk, ik vind het allemaal prima, maar de Satan is gebonden, wordt gebonden en weer losgelaten. Whatever that may be dan. Komt er nog Eén verdrukking, als ik het goed zie, want ik ben een profeet die brood heet. Ik heb het afgelopen jaar heb ik geworsteld met het boek Openbaring en dat vindt u in deze preek verwoord. En hierna preek ik er hier ook niet meer over. Ik wil niks opdringen. Ik leg het nu in de gemeente neer en ik wil u alleen vragen, beoordeel mij op grond van de schrift, meer niet. U hoeft het niet met mij eens te zijn. Maar ga na, net als de Joden in Berea, of deze dingen al zo zijn. Meer vraag ik u niet. Meer kan ik ook niet vragen. Dan zie je op een gegeven moment na Openbaring 21, als de Satan is losgelaten, dan zie je Gog en Magog. Dat is een rabbijnse uitdrukking, dat is Gog en Magog, het hoort bij elkaar. Dat was in mijn optiek, was dat voor Ezechiël toekomstig. Voor Johannes verleden tijd. Hoewel dat Frederik wel weer toekomstig is, maar hoe dat in elkaar steekt. Nou, dan zou ik heel voorzichtig met een flauwe glimlach. Nou, er komt een boek uit, dan leest u dat maar. Maar Gog. Israël heeft na dat het inderdaad de ballingschap terug is gekeerd. En een tijd in betrekkelijke rust en vrede geleefd. En dan komt Gog. En Gog is voor mij de persoon van Antiochus Epiphanes III. En de Hellenisering van het Jodendom. Hij offert een varken op een brandofferaltaar. En dan komt de verdrukking. Ik geloof dat de gemeente nog één verdrukking te wachten staat. Dat is niet de grote, daar ga ik verder niet op in. De grote verdrukking is de verdrukking in verband met Jeruzalem. Staat drie keer in de Bijbel en slaat daarop en verder wordt die niet meer gebruikt. Maar de gemeente zal door vele verdrukkingen in het koninkrijk Gods binnengaan. We komen er echt niet zomaar af met ongeskeurde kleertjes. En die verdrukking komt nog. Die zullen wij nog meemaken. En dat zullen we alleen door Christus en met Christus en in Christus dooreenkomen. Maar dan is er een belofte. Dan moet u kijken in Openbaring 19, het eerste stukje. Een heerlijk gedeelte. Dan komt na het gedeelte met dat witte paard van Christus die op een gegeven moment oordeelt. Dat ga ik niet uitleggen nu. Want dan zeg ik gewoon veel te veel voor deze preek. Maar dan zie je op een gegeven moment dat er een bruiloftsmaal wordt aangericht. Leg maar een lijntje naar Matteüs 22. En dan zitten daar aan de heiligen, dat is Gods gemeente. In witte kleren. En dan staat er een heel moeilijk Grieks woord achter, dat zijn de rechtvaardigmakingen, staat de vertaling der heiligen. Het is vrij goed vertaald, maar het is een woord wat nogal moeilijk ligt in de grondtekst. Je moet er even induiken. En dan zie je op een gegeven moment dat hetzelfde woord tegenkomt in Timotheus. En dat is Christus gerechtvaardigd. Hoe dan? Dat was je toch al? Hoe kan hij dan gerechtvaardigd worden? Hij is in het gelijk gesteld. Toen hij opstond uit de dood en naar de hemel is gevaren en de hemel open was en hij de eeuwige verzoening tot stand heeft gebracht. U weet, zeg, God, er is een nieuwe levende verse weg naar mijn vaderhart voor ieder die in jou, mijn zoon, gelooft. Hij is in het gelijk gesteld. En hier in Openbaring 19... vinden we de gemeente in het gelijk gesteld. Dat zijn die witte kleren. Hun werken komen hun wel na. Je ziet ze 21 in het Nieuw Jeruzalem. Want dat is het bruiloftsmaal van het Lam. Het Nieuw Jeruzalem is de gemeente neerdalend vanaf de hemel. Een stad met fundamenten van 12 apostelen en 12 poorten van een parel. Met de stammen Israëls. Die worden genoemd naar de stammen van Israëls. En het fundament is de apostel. En er, komt er is geen rouw, er is geen geklaag, er is geen zonde, er is geen onreinheid. Die komt er gewoon niet in, staat er. God zelf woont in hun midden, naar analogie, naar het voorbeeld van de tabernakel in de woestijn. Een zon heb je niet meer nodig, de zee is er ook niet meer, want de zee is een beeld van kwade machten. En God zelf zal bij hem wonen. In het boek Openbaring zie je twee keer, in Openbaring 11, en ik meen einde 14 of 15, de hemel opengaan, dan komen er oordelen en dan zie je de ark van het verbond. En die wordt dan ontrokken door rook en later zie je hem helemaal. En dan in het Nieuw Jeruzalem is er geen ark meer. Is er geen tempel meer? Is er geen verzoening meer? Is er geen zonde meer? Nee, dan is alles in allen. Dan woont God bij de mensen. Nou, wilt u daar niet wonen? Ik wel. En die heerlijkheid van die gelovigen, die wordt beschreven in allerlei soorten diamanten en edelstenen. De heerlijkheid van de Heere woont in haar midden. En dan dat bruiloftsfeest. Ik heb het al aangekondigd. Zalig zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het lam. Bij gemeente in Laodicea, die hoort het al, die moeten kleren kopen, want die zijn blind en naakt. Weet je die tekst nog? In Sardis wordt er geloof ik ook al beloofd, als ik het goed herinner. Want dan op een gegeven moment, dan komt die belofte er ook weer. Jezus gerechtvaardigd in de geest. En als je dan zegt, ja, mijn vrederijk, wat moet ik daar dan mee? Ik laat het voor wat het is. Eén ding wil ik u nog meegeven. Dat elke belofte die in het vrederijk wordt beloofd. Die staat ook in Openbaring 21. In precies dezelfde sterkte. Meeregering met Christus. Doe ze een wit kleed aan met hemelse glans. Wat Jezus al droeg op de berg der verheerlijking. Het zijn de gelovigen worden. Ik denk dat het gebeurt voor de grote witte troon. In het gelijk gesteld. Er zit een mooie gedachte achter. Want hoe doet God dat dan? Nou, dan zie je links met een lichaam wat afgrijzen wekt. Ik generaliseer hoor, ik oordeel niemand. Diegene die altijd pesten. Degene die vloekend over straat ging. Degene die op een gegeven moment rijk is geworden ten koste over de rug van anderen. Degene die Jezus hun hele leven hebben afgetrapt. En je ziet ze. En je staat daar verheerlijkt. En dan kijken zij naar jou. Nou, ja, toch gelijk, die slijmert. En dan sta ik hier, maar hij staat daar. Had ik maar. Dat is de hel. Poel van vuur en zilver. Een plaats van totale godverlatenheid. Ik moet er niet aan denken. Maar dan klinkt tot u. En tot u. En tot u. En tot u. Kom in. Gij gezegende van de Heere, want u is bereid. Het koninkrijk van God vanaf de grondlegging der wereld af. Nou, die grondlegging der wereld kan de schepping zijn. Want het boek van het lam, des levens en des lams, Lucas 10, 20, is ook vanaf diezelfde term. Ik heb het idee, broeders en zusters, als ik Hebreeën goed begrijp, 9, 26 en 4, 2 en 3. Dat er vanaf de wetgeving is. De grondlegging, dat is ook een scheppingsdaad. En dan kun je ook die tekst uit Openbaring 5 vers 12. Voor de wet was er zonde in de wereld bij ter plaatse. Dat ook terzijde, er zijn wat open einden. Broeders en zusters, de Joodse leidlieden blijven blind. Ziende blind. Maar ik smeek u, laat de Heilige Geest uw ogen openen. Zodat we zien die geweldige, geweldige heerlijkheid en genade. En de overwinning van Jezus Christus. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Amen.
Rijst in mij een lied van hoop. verwinning. Ik bouw op u en ga in uw naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op u en ga in uw naam. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Gij voert de strijd, de hulp is u gewijd. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. In rust met u, die mij hebt voortgeleid. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. In rust met u, die mij hebt voortgeleid.
Nou, ik zou zeggen, blijf maar even staan. Word er grote sterk van. Dan gaan we danken en aan slot zingen we opwekking 136, is er collecte. Ja. En daarna mag ik u zegenen. Hemelse Vader, dank u wel voor deze dienst, voor de vrijmoedigheid, voor het geduld van de hoorders. Dank u wel dat u er ook was. En wilt u de naprediker zijn. En heren, wat ik in mijn enthousiasme niet had mogen zeggen of moeten zeggen, wilt u dat maar wegdoen. Uit harten van mensen. En wilt u het zegenen wat u wilde, wat overkwam. Heren, breng ons zo veilig waar we worden verwacht. En dank voor deze dienst. Amen. Thank you. Kijk dan maar naar de hemel en ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, de Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, totdat hij spoedig komt. Amen.